Goedenavond allemaal. Bij deze wilde ik de vergadering openen. We zijn met volle getale aanwezig. Geweldig. En hierbij open ik de vergadering. Als mededeling wilde ik even zeggen dat de heer Cornille zich heeft afgemeld. En dat meneer Schepers hem vervangt wat betreft het geven van de presentatie. En meer mededelingen zijn er niet. Wilde ik overgaan naar het vaststellen van de agenda. Kan iedereen zich erin vinden? Ja, neem ik aan. Dus dan is bij deze de agenda vastgesteld. En dan gaan we naar punt 3, agenda punt 3. En dat is de stand van zaken, eerste halfjaar, 3 decentralisaties. Er wordt een presentatie gegeven. En meneer Schepers, u mag uw gang gaan. Want ik kan alles wel gaan oplezen wat er verder hierop staat. Maar dat is niet nodig als u nu de presentatie gaat geven.
Voorzitter, mag ik misschien kort nog even iets zeggen? Want deze bijeenkomst of de terugkoppeling over het eerste halfjaar, die komt natuurlijk naar voren uit wat we eerder met elkaar hebben afgesproken. Om jullie wat meer inzicht te geven in de cijfers en de stand van zaken van het eerste halfjaar. Misschien spreek ik voor mijn beurt, maar Marije Goud is voorzitter van de specialistentafel, arts bij de GGD. En Maarten Krachting is aanwezig vanuit het team hier en Ilse Bronwasser zit achteraan. Stuurt sociale teams aan om zo meteen wat meer het gesprek met elkaar op gang te brengen van wat komen we nou tegen in de praktijk. Dus wees vrij om vragen aan deze drie ook te stellen. Arno Schepers is onze nieuwe projectleider op dit hele dossier Krachtig Noordoostpolder. Vanavond is eigenlijk het idee dat Joost Cornille de terugblik zou doen over het eerste half jaar. En Arno de vooruitblik. Joost is helaas ziek. Wij hebben er bewust voor gekozen om het hele proces van de toewerking naar de transitie en het eerste stuk daarvan, om dat bij Joost te beleggen. Maar nu dat langzamerhand afgerond is, hebben we ook met Joost Cornille afgesproken. Is het ook misschien een goed moment om je langzamerhand wat terug te trekken. En dan wordt het tijd voor een nieuwe programmamanager eigenlijk. En dat is Arno Schepers. Omdat er ook een nieuwe fase ingaat van de transformatie. Dus ik denk dat het wel goed is om dat nog even toe te lichten. En dan hou ik mijn mond.
Nou, dat hoeft niet hoor. Maar heel hartelijk dank voor deze toelichting. En dan wil ik nog even daarop aanhaken. Want zeker wanneer we straks het gesprek aangaan met elkaar, dan zullen er ongetwijfeld casussen of iets dergelijks op tafel komen. Dan wil ik toch wel bij deze zeggen om toch wel wat geheimhouding en dingen privé te houden. En geen namen op straat te gooien enzovoort. In ieder geval dat we het zo globaal mogelijk bespreken, zodat niemand kan merken van wie, wat, waar en hoe. Misschien dat we er met z'n allen even over willen nadenken dan. Dan wil ik nu meneer Schepers het woord geven.
Ja, dank u wel. Even heel korte introductie, omdat ik nieuw ben sinds deze zomer. Ik ben al een paar weken onderweg. Ik ben Arno Schepers, ik woon in Amersfoort en ik heb tot de zomer het transitieproces wat Joost hier in de Noordoostpolder heeft gedaan, voor de gemeente Zeist gedaan. Het is nou een grote zoektocht naar hoe we die transformatiefase waar iedereen het over heeft, hoe we die vorm en inhoud gaan geven. Daar gaat het deze week over en daar zeg ik zo meteen ook nog wel wat over in de presentatie als het gaat over de doorkijk naar 2016. Ja, ik heb er zin in. Dus ik stel voor gewoon door de sheets heen te gaan. Ik ga uit van drie kwartier, maar het gesprek met de mensen die heel dicht op die praktijk werken is denk ik heel erg belangrijk. Dat zou mooi zijn als dat heel veel ruimte krijgt. Omdat we daar met z'n allen ook heel nieuwsgierig naar zijn hoe dat nou in de afgelopen 7-8 maanden echt gegaan is. En ik heb een aantal cijfers en nog even terugblikken op de monitor. We hebben een agendatje. Daarvan heb ik al een paar agendapunten gehad. Met name de introductie. Maar wat we willen doen is om de monitoring in het sociaal domein, dat hebben we ook alweer met u als gemeenteraad afgesproken. Is wel een jaar geleden, augustus 14, als in het voorjaar. Presenteren van wat cijfers op de drie domeinen, participatiewet, jeugd en WMO, hoe ontwikkelt het volume zich nou en hoe zit het met, het, met de centen. Dan het gesprek om bij 5 en 6 even stil te staan bij het investeringsplan 2015. Wat is de stand van dit moment? En hoe ziet het, wat ik net al zei, 2016 er in grote lijnen uit? Zijn hier vragen over? Of heeft u behoefte aan een ander agendapunt wat u hier niet terug ziet? Dan druk ik snel op de knop. Dat stokje is nog niet helemaal overgedragen. Joost is hier nog een maand en daar ben ik heel erg blij mee. Want ja, er zijn gewoon veel vragen. Wat spraken we af in 2014? Niet in ieder geval een viertal uitgangspunten als het gaat over de monitoring van het sociaal domein. Een daarvan was bijvoorbeeld niet dicht regelen via de monitoring van de uitvoering. Of met andere woorden, wees een beetje lenig in waar je op gaat sturen, zodat er nog in de uitvoering ruimte is om andere keuzes te maken. Bijvoorbeeld door lichtere vormen van zorg te vinden en zware zorg in te ruilen. Maar ook stuur vooral op de maatschappelijke effecten. Dat is een van de dingen die het college heeft meegegeven. En beperk ook de meetlast. Dat zijn zo van die uitgangspunten geweest. En dat heeft geleid tot uiteindelijk 31 kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren. Bij wijze van eindplaatje. We zijn op dit moment met de organisatie bezig om dat in de begroting te krijgen en in de systemen om daar ook op werkelijk te kunnen monitoren. En er is een enorme informatiebehoefte bij zowel de medewerkers van de gemeente als de medewerkers van alle organisaties op regionaal en lokaal niveau. Landelijke gegevenssystemen moeten nog ingeregeld worden en dat loopt anno augustus 2015 allemaal nog. Dus we hebben nog geen hele heldere rapportage op de 31 indicatoren die u heeft vastgesteld. Wat spraken we af in april 2015? Dat ik net eigenlijk ook al een beetje aangaf, voorlopige cijfers. Nog een hoge mate van onzekerheid. We hebben onlangs de tweede MAROP voor het sociaal domein opgeleverd. We hebben vanmorgen voor het eerst over gesproken. En dan merk je wel dat het beeld langzamerhand, net als het ontwikkelen van een foto op een ouderwetse manier. Ik weet niet of u ooit in de donkere kamer heeft gestaan. Ik wel, toen ik heel klein was. En heel langzamerhand wordt die foto steeds scherper. En dat hebben we ook met het sociaal domein. Een paar dingen kunnen we al zekerder zeggen dan een paar maanden geleden. Maar er is nog steeds sprake van een grote mate van onzekerheid. Zo eerlijk moet je ook zijn om dat te constateren. We hebben dus het pakket van King. We hebben daar wat aanvullende indicatoren op ontwikkeld. En wat heel belangrijk is, en daar kom ik straks in doorkijkje op 2016 ook op terug. Dat je niet alleen naar de kwantitatieve gegevens kijkt. De kwantitatieve kant van het sociaal domein, maar zeker ook de kwalitatieve kant. En we hopen daar vandaag al eigenlijk een eerste stap in te zetten. Dat kan ik eigenlijk helemaal niet zo goed zeggen, want ik ben hier nog maar een paar weken. Maar de eerste stap die ik dan meemaak in de Noordoostpolder, om daar ook echt aan de kwalitatieve kant het gesprek te voeren. Overigens, als u vragen heeft, schiet in. Niet opzouten, want straks bent u hem weer kwijt. Dat zou jammer zijn. Het beeld over het eerste half jaar, dus twee kwartalen nou gedraaid. De meicirculaire zijn wat aanpassingen geweest in het macrobudget. Kom ik zo op. Ik sta nu even stil bij de tweede bullet. Heb ik net ook al gedaan. Dat is nog wel even belangrijk. Ondertussen zijn ze op rijksniveau ook bezig om ons te beschieten met allerlei nieuwe voorschriften voor hoe wij de begroting lokaal moeten inrichten. Daar hebben we, ik meen, vorige week hebben we daar informatie over ontvangen. Dus we zijn druk doen om al die informatie die ons zouden moeten helpen om de verantwoordingsplicht naar het Rijk ook goed in te kunnen richten. Om al die informatie lokaal te verwerken in onze eigen begroting. Samen bij de 31 indicatoren waar ik net over sprak. Dus dat zit allemaal in de begrotingscyclus 2016. Dus daar hoort u in de komende maanden nog veel meer over. Ja, dan gaan we nu naar de meiscirculaire en daarna gaan we naar de drie verschillende onderdelen uit de decentralisatie. Nou, dit is het grote beeld van de meiscirculaire. Het budget voor 2015 is niet gecorrigeerd voor de gerealiseerde AWBZ 2014. Dat is een hele mond vol. Ik heb het voor mezelf samengevat. Dat is mooi nieuws, want dan hebben we meer geld dan wanneer dat budget wel gecorrigeerd was. Budget voor 2016 en volgende jaren. Budget 16 wordt bijgesteld op basis van die twee, dus jaarlijkse loon- en prijsbijstelling. En wat andere correcties. Maar als je door de oogharen ver weg probeert te kijken op het geld, dan is er eigenlijk geen ander beeld dan de afgelopen maanden, jaren, dat het totale budget voor het sociaal domein, voor de gedecentraliseerde taken, langzaam aan de afneemt. Met, ik meen, een stabilisatie in 2017, voor zover we dat nu kunnen overzien. Ja.
Misschien dat het u niet helemaal bekend is, maar de laatste tijd is in het nieuws hier in de polder best nog wel wat geweest over dat de budgetten voor de jeugdzorg helemaal op waren. Ik weet niet of dat een landelijk probleem was, maar het was in ieder geval hier in Almere onder andere. Ik dacht ook in Lelystad dat naar buiten kwam. Ja. Kunt u daar iets van zeggen? Of
ja, wat straks? We hebben zometeen een sheet over specifiek jeugd. Met de volume en financiënformatie komt deze aan de orde. En ik kijk dan ook al voorzichtig een beetje naar rechts, want het gaat ook over regio en die is daar op aangesloten. Zijn hier nog vragen over? De participatiewet. Qua volume. Dus aantal mensen in uitkering en reïntegratietrajecten en bij de sociale werkvoorziening. Zien we net als vorig jaar een stabilisatie in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal. Op het moment dat je die zomer induikt, dan stabiliseert het aantal mensen wat in de uitkering zit. Dat is afgelopen jaren telkens hetzelfde verhaal, nu ook hetzelfde beeld. En wat je ziet is dat in de sociale werkvoorziening de beoogde afname en de doelstelling is 7. En wat er nu bereikt is, dat zijn er maar 3. Als die trend zich doorzet, dan redden we het net niet dit jaar. Dus dat blijft wat achter bij de doelstelling is nu het beeld. En als je kijkt naar het geld, en dat is dit. Dan verwachten we dat we ten aanzien van de inkomensvoorziening uitkomen met het budget. Daar houden we zelfs licht op over. Dus als de trend zich doorzet, dan houden we licht over op het e-deel. Dat geldt niet voor het participatiebudget, maar dat zijn wat onbetrouwbare gegevens, omdat die gegevens uit twee verschillende systemen komen. En we weten dat nog niet helemaal goed aan elkaar te knopen. Dus daar echt een grote slag om de arm. Maar als we de gegevens die we wel hebben doorvertalen naar het einde van het jaar, dan levert dat een overschrijding op. De inschatting is ergens rond de 8%. Dat is wel een forse, dus die behoeft wel onze aandacht, denk ik, de komende maanden.
Mag ik daar een aanvullende vraag op stellen? En wat kunt u ook een oorzaak aangeven voor die overschrijding?
Nee, dat weten we op dit moment niet. We zijn nog niet in staat om de gegevens goed bij elkaar te krijgen, om daar een goede analyse op te maken. Maar daar wordt wel aan gewerkt. Dus ik hoop dat we over de kwartaalreportage 3, dat we daar wel een antwoord op hebben. Ten aanzien van de WMO. De eerste twee tabelletjes, daar valt niet zo heel veel over te zeggen. Dat is niet zo heel erg spannend. Stabiliseert zich. Op de derde, dat gaat over de ontwikkeling van het volume in de PGB. Daar zie je wel een sterke daling. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat in het eerste kwartaal... dat heeft te maken met de uitstroom van overgangscliënten. Die gedurende het eerste kwartaal nog een indicatie hadden en dus nog niet in onderzoek waren genomen. Vervolgens heeft die herindicatie wel plaatsgevonden. En dat heeft geleid tot een verwachte uitstroom van 16 cliënten. Dus een incidentele scherpe kentering naar beneden. Vanwege het overgangsrecht. Ten aanzien van geld. Twee prognoses. Eentje vanuit de administratieve benadering. Met andere woorden, hoeveel facturen hebben we betaald in kwartaal 1 en kwartaal 2. En als je dat doorrekent, twee kwartalen erbij op, waar kom je dan op uit? En een prognose op basis van de prijs keer de hoeveelheid. Beide prognoses geven een positief beeld. Eigenlijk ook wat u denk ik wel gewend bent in de afgelopen jaren, maar ik twijfel een beetje om dat te zeggen, maar volgens mij is dat zo. Het levert een forse onderscheiding van het budget op. Dat beeld is eigenlijk niet anders dan de afgelopen jaren.
Is dat daarvan dan ook duidelijk hoe dat dan nu komt? Want als je ieder jaar een onderscheiding hebt, dan neemt het ieder jaar af of je begroot ieder jaar te veel.
Ja, daar moet ik, ik persoonlijk moet ik daar het antwoord eventjes op schuldig blijven. Maar het is wel een van de grote puzzelstukken waar ik de komende periode aan wil gaan werken. Maar dat heeft alles te maken met de omvang van het verschil. Dat is geen klein verschil. Ja.
Dus mag ik ietsje aanvullen van, hè, wij zijn altijd wel, misschien mag ik het zo zeggen, wat conservatief met begroten. Dus we zijn daarin voorzichtig. Heeft er ook mee te maken dat we een heel aantal open einde regelingen hebben. Dus binnen de WMO zeggen we wel eens van, hè, je hoeft maar een paar keer een verhuizing te hebben of aanpassing in een woning. Dan klap je in één keer een heel eind door je budget heen. En wat we nu inderdaad, wat Arno ook al aangaf, inschatten op basis van de eerste twee kwartalen. En eigenlijk... het aantal maatwerkvoorzieningen is zelfs nog wel ietsje toegenomen. Zien we toch wel dat met het budget wat we hebben gekregen, dat we eigenlijk best wel een fors bedrag gaan overhouden. De vraag is of dat ook realiteit wordt straks, maar die kant lijkt het wel op te gaan. Dus we zijn daar nu wel aan het kijken van, goh, hebben we nu alle facturen voldoende in beeld? Maar daar lijkt het ook eigenlijk allemaal wel op. Dus waarom wij dan in één keer zoveel overhouden? We hebben niet het idee dat onze inwoners daarop heel groot tekort komen. Of dat er heel veel voorzieningen juist dat die weg zijn. Dat is juist helemaal niet het geval op dit moment. Dus we hebben niet direct een hele concrete aanleiding om te zeggen van... daar en daar hebben we aan de knoppen gedraaid waardoor we nu heel veel overhouden. Dit is gewoon een consequentie van het beleid wat we gevoerd hebben. En hoe wij bevoorschot zijn door het Rijk. En in de mei-circulaire is ook al aangegeven dat wij... op de WMO een korting krijgen vanaf 2016 van volgens mij rond de 2 miljoen in zijn totaliteit of anderhalf, zoiets, geloof ik. Dus dan daarin zie je dat we dan langzamerhand al weer geconfronteerd worden met de bezuiniging. Nou ja. Dus dit is wel iets om te volgen.
Zeker in relatie met klanttevredenheid, denk ik ook. Ja.
Ja, over dat laatste, dat is een van de 31 indicatoren die uw raad heeft meegegeven aan het college. Dus die gaat in beeld worden gebracht. Zorg voor jeugd, ja, dat is eigenlijk de grote onbekende nog steeds. Een compleet nieuwe taak voor alle gemeenten in Nederland, dus ook voor de Noordoostpolder. Wat het ingewikkeld maakt is de regionale samenwerking. Wat het ingewikkeld maakt is de goede informatieleverantie, waar landelijk ook sturing op zit. Maar goed, we weten wel een paar dingen, dus vooral zeggen wat je wel weet. Laten we daarmee beginnen. Dat zijn deze gegevens. En we zijn op dit moment met de aankoopcentrale, waar de Flevolandse gemeenten voor gekozen hebben, in gesprek over hoe je nou snel kwalitatieve informatie kan verstrekken aan die individuele gemeenten. Want daar ging de vraag van de heer Simons al over. We geven soms heel veel geld uit. Overigens, er is geen instelling, het is geen inwoner van de Noordoostpolder die... waar het aan zorg ontbreekt, daar waar de behoefte is. Dus Heel concreet speelt op dit moment de TCF. Daar hebben we een maatregel moeten treffen, want die had nog wel een stuk jaar over aan het eind van het geld. Maar daar hebben we het budgetplafond voor opgehoogd. En dat kan budgettair neutraal, omdat een andere regionale aanbieder van zorg nog ruimte in het budget heeft. Bovendien hebben we regionale afspraken dat we pas op het einde van het jaar kijken naar hoe hebben de budgetten zich nou ontwikkeld en wordt dan definitief afgerekend. Dus tot nog toe is er hier geen man overboord. Maar we zitten ook wel met de vraag van ja, hoe kan het nou? Waar zijn de inschattingen? Waarom lopen de inschattingen uiteen? Je gaat ergens vanuit en dat blijkt dus in de praktijk niet te kloppen. En als het om minimale verschillen gaat, nou ja, dan heb je het er niet over. Maar dit zijn echt wel grote verschillen.
Kunt u daar misschien nog iets meer van zeggen wat u daarvan vindt? Dat nu al naar boven komt? Ik bedoel, als je halverwege het jaar al aan de bel moet trekken.
Ja,
als het niet kan, is ook een antwoord. Hoor,
maar... Ja, nou ja, dat, ik vind het wel een lastige. Kijk, in de jeugdzorg is een soort kopiëren en plakken geweest. We hebben die transitiearrangementen in 2013 als het ware onder dwang moeten afsluiten. En we hebben eigenlijk gewoon overgenomen voor het jaar 2015, wat destijds al geleverd werd. En daarnaast is het zo dat de informatievoorziening nog niet goed op gang is gekomen. Het zit hem op zorgaanbiederniveau, maar dat zit hem ook in de ICT-achtige sfeer. Waardoor er wordt wel hard aan gewerkt, alleen ja, het gaat naar de smaak van velen gaat dat iets te langzaam. Dus dat is nog, ja, ik denk niet dat daar wat zinnigs over te zeggen is op dit moment.
Ik dacht dat ik raar was. Nou, als even wat mij dan interesseert, of ons dan interesseert, is ook het feit of dan de voor als je, en dat is misschien kan mevrouw Goud daar ook wat voor zeggen, als het specialistenteam wat voorschrijft of van plan is, of het bereikbaar, het mensen ook snel bereikbaar zijn en ook snel op onderzoek en plaats te krijgen zijn. Dat vind ik eigenlijk nog interessanter. Zou je daar wat voor kunnen zeggen? Bent u dat? Oh, ik denk sluit mooi aan, maar...
Ja, dat wel. Maar misschien kunnen we eerst de presentatie afwachten. En dan
mevrouw de voorzitter, u het zegt dan.
Als ik even mag aanvullen op die vraag over TCF en de onderbesteding, overbesteding in de regio. Wat wij zien is dat wij hebben aan het begin, we hebben ingestoken op de regio met een, vergeleken met andere gemeenten, met een wat lager percentage, rond de 50-60%, zeg maar. De andere gemeenten zaten hoger met de inkoop op het regionale vlak. Wij hebben ingeschat dat wij meer lokaal zouden kunnen doen en kunnen organiseren of sneller een ombuiging van regionaal naar lokale zorg zouden kunnen regelen. Dat blijkt in praktijk niet zo te zijn. Dus we hebben nog steeds toch wel meer dan verwacht een grotere inkoop in de regio. En daarnaast zie je dat TCF, dat is natuurlijk ook een lokale organisatie, is voor iedereen zichtbaar, is hier gehuisvest. Zit blijkbaar toch dichtbij, wordt veel naar verwezen of mensen gaan daar graag naartoe. Dat daar de instroom enorm is toegenomen het eerste half jaar. En dat er een andere GGZ-organisatie nagenoeg geen instroom heeft gehad, maar ook weinig PR heeft bedreven in deze regio om te vertellen dat zij hier ook zijn. En daar zie je een enorme onderuitputting. Dus het Arno aangaf, aan het eind van het jaar zullen we waarschijnlijk wel tot een soort verevening komen. Maar datzelfde als Almere had met Max Ernst. Dat is een organisatie daar in het begin heel veel aan de weg heeft getimmerd. Overal foldertjes heeft neergelegd wie zij zijn en wat ze doen. En die kregen een enorme flow aan aanmeldingen, waardoor zij in één keer aan hun budgetplafond zaten. En dat zegt niet dat je dan een enorme toename hebt aan klanten. Maar dat betekent eigenlijk dat klanten graag kiezen voor die organisatie. Nou, voor die organisatie wel. En dan hopen wij ook dat zij goede zaken leveren. De effectiviteit van de dienstverlening, nou ja, dat is misschien nog te vroeg om daar wat van deze mensen van te horen, maar uiteindelijk moet wel blijken dat het ook goed is geweest, zeg maar. Ja.
Mag ik nog een vraag stellen over de vorige sheet? Want ik zag dat in Q2 opeens de aantallen heel erg toenemen. Heeft dat nou te maken dat er meer klanten zijn of dat er meer klanten bekend zijn? Dat de registratie beter is?
Dat laatste.
Oké.
Okay. Ja, ik was ondertussen al doorgezet naar de volgende sheet, omdat daar de toelichting van Henny voor een deel ook over ging. Daar heb ik niks meer aan toe te voegen. Ja, dan komen we nu toe aan allerlei vragen die gaan over het echte werk. In plaats van de cijfers uit de systemen. Maarten, zullen we bij jou beginnen?
Goed.
Ja. Ilse, misschien is het handig dat jij hier komt zitten.
Zal ik maar even aftrappen? Er werd mij gevraagd om hier aan tafel te komen en vooral geen verhaal voor te bereiden. Maar vooral in te gaan op de vragen die van u zouden komen. Dus ik hoop ook dat u die vragen heeft en dat ik ze kan beantwoorden. In het kort, ik ben de manager van het cluster uitvoering sociaal domein. Cluster uitvoering sociaal domein in deze gemeente geeft uitvoering aan de participatiewet, aan de WMO, jeugdzorg als regisseur, als gemeentelijke taak, leerlingenvervoer, minimabeleid, eigenlijk alle uitvoerende taken die met klanten die noden hebben, te maken hebben. En in die hoedanigheid nemen we ook zitting in de sociale teams. En vanuit het cluster uitvoering sociaal domein zijn dat de klantmanagers WWB, participatiewet en de klantmanagers WMO. En in de sociale teams, er is sprake van een netwerkoverleg. We noemen dat het no-doen-overleg, netwerkoverleg-doen. En dat doen we samen met de managers van Carrefour, de zorggroep en de GGD. En één keer per twee weken zitten we met elkaar aan tafel. En dan bespreken we als managers met elkaar hoe die sociale teams, hoe die zich ontwikkelen. En hoe die zich zouden moeten gaan ontwikkelen. Waar de problemen zitten en welke lijn we daarin kunnen vinden. En we zijn nu een goed jaar onderweg. En vanuit mijn eigen ervaringen kan ik zeggen van in het begin ben je heel enthousiast. Dan start het eerste team en dat hebben we dan zorgvuldig bij elkaar gekozen. Want we willen dat het goed uit de startblokken komt. En dan komt het najaar en dan start het tweede, het derde. En dan komt de druk erop, want ook het vierde team moet starten. Want we willen dat ze graag voor elkaar hebben. Dat zetten we dan neer. En dan blijkt dat het toch ook wel, dat daar waar je mensen bij elkaar zet, dat het ook wel wennen is aan elkaar. En dat het ook voor die disciplines die in die teams zitten, best wel schakelen is. Hè, want, de mensen die nu in de sociale teams zitting hebben, die werkten 2 jaar geleden, 3 jaar geleden, 4 jaar geleden ook in de Noordoostpolder. En die waren ook behept met taken die ze nu onder andere ook hebben. Dus iedereen die vroeg zich af van, moet dat wel? Want ik ga toch gewoon mijn eigen werk doen en ik ben toch verpleegkundige. En dus ik blijf toch verpleegkundige. Ja, maar dat is nou niet de toegevoegde waarde die we in de sociale teams willen hebben. En dat betekent dat je met de teams een ontwikkelpad moet gaan doormaken. En dat gaat niet met alle teams op dezelfde wijze. Want we hebben gezegd, de mensen moeten het ook zelf gaan doen. Ze moeten elkaar leren kennen, ze moeten met elkaar gaan groeien. En we gaan vanaf de grond af aan gaan we opbouwen. En dat betekent dat niet ieder team exact dezelfde ontwikkeling doormaakt. En ook niet ieder team wordt geconfronteerd met dezelfde problematiek. Want of je in West of in Oost-Emmeloord zit, is wel iets anders dan dat je in de dorpen werkzaam bent. Dus je kunt ook niet een formule van team 1 kopiëren en zeggen, team 2, dit is het, dat doet team 1, doet dat, gaan jullie dat ook maar doen. Want dan krijg je vragen En dan merk je gewoon dat iedereen gewoon persoonlijk door dat hele proces heen moet. Anders krijg je het niet onder de knie. En dat is toch wel een hele tour. Want we moeten ook dezelfde taal gaan spreken met elkaar. We hebben daar ook een ontwikkeltraject op gezet. We gaan eind september, begin oktober, gaan alle medewerkers van de sociale teams gaan getraind worden. Dat doen we in samenwerking met de WMO Werkplaats. En de WMO Werkplaats die gaat niet voorschrijven hoe de teams moeten gaan werken, maar gaat met de teams zelf aan de slag. Van wat hebben we nou nodig om diezelfde taal te spreken? En wat betekent het nou voor je professionaliteit? Wanneer werken we nou vakkundig met elkaar? En hoe zorgen we ervoor dat de klantmanager WWB in de aanpak in een gezin dezelfde aanpak heeft als een maatschappelijke werker van de zorggroep? Want daar gaat het natuurlijk ook om dat we niet met elkaar ons oude dingetje doen, maar dat we met elkaar gezamenlijk platform creëren en een werkmethodiek neerleggen waar we gezamenlijk achter staan en voor gaan. Nou, dat gaat met vallen opstaan, moet ik zeggen. En de ene medewerker is daar al wat verder in van nature dan de andere medewerker. En het ene team moet daar wat meer op gestuurd worden dan het andere team. Daarom hebben we ook gezegd van nou, de teams hebben wel sturing nodig. Het kan niet allemaal vanzelf gebeuren. We hebben ook als managers in het netwerkoverleg gezegd van oké, iedere manager en ook een van de teamleiders van mij, die neemt een team onder zich, onder zijn hoede en is ook aanspreekpunt voor het team. En we hebben gezegd voor de doorontwikkeling maken we ruimte vrij. Daarom zit ook Ilse Bronwasser hier aan tafel. En Ilse Bronwasser, die zal het zo zelf al vertellen, die houdt zich bezig met name nu met de doorontwikkeling van de teams, om ervoor te zorgen dat we die stappen die we gezet hebben, dat die doorgaan, maar dat we ook gaan bereiken wat we uiteindelijk allemaal met elkaar willen bereiken. Dat is nu niet af, eind dit jaar, en dat is ook eind volgend jaar nog niet af. Dat is echt een proces. Maar ik ben er wel, en daar begon ik ook mee. Je begint heel positief, dan krijg je het gerommel in de teams. Dan krijg je mensen die zeggen, ja, maar is dit wel echt iets voor mij? Die gaan vraagtekens stellen. Daar moet je met elkaar doorheen. Ook ik heb dat proces gehad van Maar als je ziet wat het soms oplevert in effectiviteit en soms ook in complexe situaties bij gezinnen, dan zeg ik van ja, maar we hebben al zoveel gewonnen met elkaar doordat we met die disciplines bij elkaar zitten alleen al en casuïstiek bespreken. Dat is zoveel makkelijker geworden dan voorheen. Dat is winst, dus daar ben ik wel positief over. Of je dan de lijn ook meteen ziet in die cijfers die daarop staan. Nee, die lijn die is er natuurlijk nog niet. Dus daar kan ik nog niets over zeggen. En misschien is het goed om Ilse even het woord te laten.
Nou, ik ben Ilse Bronwasser en ik werk nu als programmamanager voor de sociale teams. Zij kunnen bij mij terecht voor alle vragen. Vanaf begin dit jaar was de decentralisatie natuurlijk een feit. Zaten we in het overgangsjaar met overgangsrecht. En daar kwamen allerlei vragen vanuit de medewerkers. En hoe pakken we dat dan aan? Nou, daarvoor was ik eerst aanspreekpunt en ben ik eigenlijk nog steeds. Al moet ik zeggen dat we wel in iets ander vaarwater terecht zijn gekomen. Want we kunnen nu al wat vooruitblikken naar een ontwikkeling. Ik zorg voor de afstemming vanuit de medewerkers richting het netwerkoverleg met de managers. Ik stem af hier intern met kwaliteit, met beleid, met alle zaken rondom ICT. Ik probeer eigenlijk alles in het werk te zetten, zodat de medewerkers zo goed mogelijk gefaciliteerd worden, zodat zij zich kunnen bezighouden met de vraag van onze inwoners. En dat is eigenlijk de rol die ik nu heb en dat verplaatst zich nu veel meer richting de continuïteit van zorg, naar een vraag van en wat wilden we ook weer bereiken met sociale teams. Het preventief werken, het wijkgericht werken of meer op wat is er nou precies echt nodig hier. Dus dat is nu waar we eigenlijk op gaan insteken. En ik begeleid dan een ontwikkelgroep. Dat is een afvaardiging van de vier teams. Ook een afvaardiging van de vier organisaties in de teams. En dat zijn hele gemotiveerde medewerkers die graag een spin-off werking willen hebben. met hem bespreek ik eigenlijk van, goh, wat is de volgende stap die we moeten zetten? En zij dragen dat weer uit, zeg maar, in het team, zodat er ook draagvlak komt voor een ontwikkeling. En dat is heel mooi om te zien. Ja.
Een van de sleutelwoorden was altijd, zeg maar, het keukentafelgesprek.
Ja.
Ik heb het woord nog niet in beide verhalen gehoord, maar dat maakt verder niet uit. Mijn vraag is even heel concreet, ga je wel eens mee naar keukentafelgesprekken? Hoe ervaar je die, zeg maar? En mijn tweede vraag is, van, komt dat voldoende uit de verf? En heeft de burger echt het idee dat ze voldoende worden gehoord in de keukentafelgesprekken?
Nou, het is precies het onderwerp waar we heel veel aandacht voor hebben. Ik kom zelf uit de praktijk, dus ik ken het, zeg maar, op de oude manier. En ik maak de hele ontwikkeling nu mee. Ik ben het afgelopen half jaar heel veel bezig geweest met de organisatie eromheen. En krijg nu ook de kans om veel meer aan te sluiten bij de teams. Dat ik ook één keer in twee, drie weken kan aansluiten bij de vergadering. Maar ook dat ik mee kan gaan bij de keukentafelgesprekken. Dus dan krijg ik daar een goed beeld van. Het is ook waar we heel specifiek de ontwikkeling vanuit de transformatie werkplaats voor hebben ingekocht. Want zij gaan ons helpen, samen met die medewerker, uit te gaan van het klantenperspectief. En dat betekent dus ook het keukentafelgesprek goed voeren. De vraagverhelding, dat is het belangrijkste eigenlijk wat er moet gebeuren. En ook het stukje reflectie. Dus ook achteraf vragen van, goh, en hoe heeft u dit gesprek ervaren? En hoe is het op u overgekomen? Dat soort vragen. Zeg maar, want dan doe je al gelijk ook al een kleine feedback.
Het klinkt allemaal echt.
Maar misschien is het wel handig als jij je ook even voorstelt. Ja.
Ja. Net voorstellen. Misschien dat mevrouw Goud zich even voor kan stellen. En dat we dan vragen gaan stellen. En degene waar het op betrekking heeft antwoord geeft.
Ik ben Marije Goud. Ik werk als jeugdarts bij GGD Flevoland. En ben vanaf het najaar eigenlijk voorzitter van een specialistentafel. De specialistentafel betekent eigenlijk een opschaling van de problematiek. De problematiek komt eerst terecht in de wijkteams. Komen de mensen in de wijkteams er niet uit, dan kunnen ze overleggen met een specialist. Nou, er is een heel specialistennetwerk vastgelegd waar de wijkteammedewerkers raad kunnen vragen. Dat kan bijvoorbeeld een kinderarts van een kind zijn, een huisarts, het kan een psycholoog zijn, het kan een arts voor verslavingszorg zijn, van alles. Dat netwerk is bekend. Komen ze er nog niet uit met betrokken partijen, dan kunnen ze naar de specialistentafel. In de praktijk komen er heel veel vragen bij ons terecht. Ik denk bijna alle specialisten vragen komen bij ons. En dat komt ook omdat wij er drie keer in de week voor klaar zitten in een spreekuur. Op zich is dat heel mooi, hè, want zo zien we alles voorbij komen en kunnen we heel veel bespreken en advies geven. Maar ik denk wel dat de specialisten nog te weinig geraadpleegd worden, terwijl die er wel voor zijn. Hè. De specialistentafel is eigenlijk vooral als een casus ingewikkeld is. En dat noemen we eigenlijk multiproblem of een complex gezin bijvoorbeeld. Een gezin waar meerdere gezinsleden problematiek hebben, meerdere diagnoses in een gezin, financiële problemen, verslavingszorg. Als er meer dingen in een gezin tegelijk spelen, komen ze bij ons, want het wordt ook ingewikkeld voor een doelmedewerker. Een andere reden dat de doelmedewerker bij ons komt, is als iets stagneert. Dus een kind moet ergens naartoe, maar het duurt veel te lang. Of een hulpverlener komt in beweging, zaken lopen vast. En de derde reden is dat er regionale jeugdzorg ingezet moet worden. Dus bijvoorbeeld de kinderpsychiatrie, maar ook de jeugdzorggroepen of andere dingen. In het begin dit jaar werden wij echt oversteld met vragen, net zoals Ilse, denk ik. Ja. In het begin vooral heel veel vragen in wat moet je doen bij welk probleem. Want je komt als doelmedewerker echt alles tegen. Je komt daar vanuit je eigen professie, maar je wordt ingezet bij heel veel soorten problematiek. We kregen zoveel vragen, dus toen hebben we gezegd, we gaan een spreekuur instellen. Dus drie keer in de week zitten we met z'n drieën ervoor klaar. Fysiek, en dat betekent dat men gewoon echt bij ons binnenloopt en daar zijn casus kan voorleggen of ons kan bellen. En dat loopt echt heel goed. Dat geeft ons heel veel rust tussendoor, zeg maar. En de vragen komen gestroomlijnd binnen. We zitten ervoor, we kunnen ter plekke al overleggen met z'n allen. Zodat we niet in ons eentje verantwoordelijk zijn voor een heftige casus. En dat is ook nu bekend bij de doelmedewerkers. En dat is voor hen ook heel fijn. Ja. Ja. En wij zien als specialistentafel, ik zeg even wij, ik zit daar vaak met Anneke Spin. En Anneke Spin is iemand van het interventieoverleg, dat gaat vooral over veiligheid. En met Ria van der Meer, en zij is een oude bureau-jeugdzorgmedewerker. En neemt natuurlijk heel veel kennis mee van de jeugdzorg van voor 2015. En daar kunnen we eigenlijk niet zonder. Het is natuurlijk allemaal nieuw. En, zeker als het gaat om veiligheid, criteria, wanneer zet je wat in, wanneer geef je aan, de grenzen bereikt en nu moet er echt dwang en drang op. Daarvoor kunnen we bij haar terecht. Ja. En wat jullie zeiden over keukentafelgesprekken. Ik heb al ontelbare verslagen van keukentafelgesprekken langs zien komen. En dat doen medewerkers gaan bijna altijd naar iemand thuis om het probleem te bespreken. En daarna komen ze bij ons om te kijken van welke route gaan we inzetten. Dus die zijn er al heel veel geweest. Ja.
Hoe komen die signalen nou het meeste bij jullie binnen dan? Via de mensen die hulp nodig zijn of via buren of weet ik?
Nou, bij onze specialistentafel komen de signalen vooral binnen via de doelmedewerkers.
Ja, nee, dat begrijp ik. Maar ik moet eigenlijk die
vraag
stellen. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Wat weten burgers het voldoende al te vinden inmiddels?
Oh zo, ja. Ja, in die zin dat we de toeleiding niet heel erg gekanaliseerd hebben. We hebben niet gezegd van en vanaf 1 januari 2015 kunt u alleen nog maar dit telefoonnummer bellen. Maar eigenlijk alle vertrouwde loketten die zijn gewoon nog steeds bereikbaar zoals altijd. Alleen is er middels het VIA, hè? Dus de voorlichting informatie adviespunt. Zowel van hier de gemeente als van de andere partijen. Maar ook breder dan van het sociale team. Is eigenlijk meer een betere communicatie. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit waar je je meldt als burger. Je kan gewoon bij je vertrouwde loket. En dan weet iedereen de route richting doen, de sociale teams.
Jullie gaan zeg maar op elk signaal af of ga je er eerst eens even over nadenken? Van nou, want het lijkt me toch dat je ook wel eens voor dingen komt en zegt van nou ja, maar dat ik weet het niet. Het is praktijk natuurlijk.
Ja, nou wat heel belangrijk is natuurlijk, we hadden het er vanmorgen nog over. Op het moment dat iemand zich meldt, dan is het de vraag natuurlijk van goh, wat is precies de vraag? Dus vraagverhelding is hartstikke belangrijk. En soms gebeurt het natuurlijk al aan de telefoon dat je een inschatting kunt maken. Op het moment dat die inschatting onvoldoende is of er is meer nodig en het is gelijk duidelijk, dan kan het sociaal team er naartoe. Maar de weging van die vraag, die is gewoon heel erg belangrijk. Ja, als je erachter komt wat is nou precies de vraag en je kunt hem wegen, dan weet je ook daarna welke route je in moet gaan. En soms kan het gewoon voorlichting zijn. Maar dat kan ook zijn dat je zegt van oké, hier is echt iets aan de hand en dan zit er spoed achter. Kan eigenlijk van alles zijn. Ja. Ik weet niet of dat de vraag beantwoordt.
Jawel.
En ook binnen het sociaal team wordt gekeken, kennen we de cliënt al. Hè? Er zitten natuurlijk heel veel mensen met verschillende professies. Met elk hun eigen caseload weer vanuit een organisatie. Dus het gebeurt ook zeer regelmatig dat mevrouw Jansen bijvoorbeeld al bekend is met maatschappelijk werk. En van daaruit ook weer verder opgepakt kan worden.
Zullen we gewoon een vragenrondje doen of willen jullie alles individueel door elkaar? Doen we door elkaar? Oké, doe.
Ik brand nou.
Goed,
dus,
nou brand maar los.
Nee, ik heb even een vraag over het signaal uit de samenleving. Dat over de teams, dat ze vooral in Emmeloord nogal over bezet zijn. Dat ze heel veel vragen hebben. Over bezet of over belasten, mevrouw dokter, dat kan prima wezen. Dat is één vraag. Twee, we hebben toen een tijd gekomen voor de samenstelling van die teams. Daar is ook in de politieke wel een discussie over geweest. Is die ook adequaat, vinden jullie, of zou er nog wat moeten gebeuren? En drie, had ik die vraag die ik net al gesteld ook aan mevrouw Gouw, van de handelingssnelheid die er is bij problematieken. En of jullie daar tevreden over zijn, of je daar iets over zou kunnen zeggen. Dat is de eerste vraag.
Nou, dat er in het begin van het jaar heel veel was afgekomen is een feit. Hè? De werkwijze was totaal nieuw. Hè? De problematiek is voor heel veel mensen nieuw. En de verantwoordelijkheid was ook anders. In het begin heeft het heel veel tijd gekost om een procedure goed te kennen, om je in te lezen, je ketenpartners leren kennen, leren samenwerken met iedereen. Dus dat veroorzaakt ook een deel van die overbelasting toen, denk ik. Ik merk wel dat vanaf de zomer, al vanaf een beetje voor de zomer, de route bij iedereen veel duidelijker wordt. De processen kent men nu, men weet bij wie die terecht kan. Dus ik vind wel dat het nu in een rustige vaarwater komt. Ik weet niet of jij dat kan beamen. Er is denk ik bij menig een nog wel een administratieve achterstand, van het verwerken nog en waar zet ik alles onder en Maar qua casuïstiek is men nu wel redelijk op orde. Dat is mooi. En wat je aangeeft van, kan iedereen de problematiek aan? Dat is denk ik ook een van de zorgen die Maarten net weer gaf. En soms kom je als buurtwerker een casus tegen die gewoon echt veel te zwaar voor jou is. En wat men nu steeds aan het leren is, is wanneer ga ik opschalen? Wanneer ga ik wel naar een specialistentafel en wanneer kan ik het alleen afhandelen? Maar daar is zeker nog wel ondersteuning in nodig en scholing. Ja.
Ja, misschien mag ik meteen nog wat aanvullen. Want de vraag werd ook gesteld van, goh, dragen alle disciplines die in het team zitten, dragen die voldoende bij? En dat vind ik ook een terechte vraag, die stel ik mij ook voortdurend. Maar in het begin is dat nogal lastig, omdat je met die disciplines in een sociaal team komt en met elkaar dat leerproces eerst door moet maken. En dan pas kom je erachter, hey, wie gaat het trekken, wie gaat het niet trekken? Voor wie is die rol nou gemakkelijk en voor wie is die rol nou wat ongemakkelijk? We hebben wel eens een discussie, ook met de buurtwerken, die zeggen, ja, maar ik heb in die straat of in die buurt heb ik een vertrouwenspositie. We hebben wel vraagtekens hoe dat raakt aan sommige acties die van ons verwacht worden in het sociale team. Wat ook speelt is dat de zwaarte die ligt bij de verpleegkundige in eerste instantie, bij de WMO-consulenten, en bij de maatschappelijk werkers. Daar lag zeker vanaf het begin de zwaarste druk. En de anderen moeten daar nog verder in groeien. Maar ik beaam ook de waarneming van jou. Ik ben vanmorgen van vakantie teruggekomen en ik vraag hoe is het met team 2. Want er zat nog wel druk op team 2. Oh, zei ze, het is rustig. En dan denk ik, kijk, er is toch wat gebeurd in dit voorjaar. En net wat je zegt, als ze de processen al eigen maken, dan hebben ze al een deel in het hoofd dat ze daar niet meer voor hoeven in te zetten. Dan komt er weer ruimte, ook om andere dingen op te pakken. De vraag of alle disciplines effectief bijdragen aan datgene wat we willen bereiken, die vraag die laat ik liever nog even open. Maar die wil ik ook graag beantwoord zien samen met de andere managers. Maar daar durf ik nu nog geen harde uitspraken over te doen.
Een discussie gaat natuurlijk over het geld en je moet het ook niet aan de verkeerde dingen besteden. Hè? Dat is daar natuurlijk een onderdeel van en dat kan dan belang wezen. Ik ga nog even over de snelheid van handelen, want dat vinden wij...
Een van de grote voordelen vind ik wel dat je echt één gezin één plan hebt. Ja, dus in het verleden had je vooral een gesprek met een cliënt. En nu heb je een specialistentafelbijeenkomst met een gezin. Hè? Dus met de kinderen en met de ouders. En ga je bij iedereen kijken wat loopt er allemaal, wat is er nodig en wat moet er ingezet worden. En in die gevallen vind ik dat we een hele grote vooruitgang gemaakt hebben. Je kunt heel snel met z'n allen een plan maken en dat ook daadwerkelijk uitvoeren. Doordat je iedereen aan tafel hebt. Van GGZ tot leger des Heils begeleiden voor ouders. Wat ik wel merk is dat het soms stagneert. Als er heel veel aanbod is in de wijkteams, dan blijft het daar wel eens liggen. Hetzelfde geldt voor de specialistentafel. Soms zijn we zo overspoeld een paar weken lang dat je achter de feiten aanloopt. Maar waar het ook stagneert is bij de zorgaanbieders. Daar loopt het wel vast. En dan hebben wij heel duidelijk voor ogen wat we willen inzetten. Bijvoorbeeld specialistische geestelijke gezondheidszorg, opname psychiatrie. Maar dan kunnen we een kind ergens kwijt. En dan ben je 3 weken aan het rondbellen voordat je een kind ergens ondergebracht hebt.
Is dat het verschil met 2013 bijvoorbeeld of 2012?
Nou, ik merk dat bepaalde zorgaanbieders, wat mevrouw Bogers ook aangaf, hebben zich eerder teruggetrokken uit de polder dan dat ze een grote aanbod hebben. En dat zorgt ook voor die verschuiving naar het centrum. Nee, wij verwijzen ook anders. Want men is strenger bij sommige zorgaanbieders. Ja.
Maar dat leidt nog niet tot wachtlijsten of problemen of voor je gevoel?
Nou, soms wel.
Ja, ja, als je een crisis opname wil en je moet 3 weken wachten. Dat is wel een aandachtspunt voor het college.
Ja. Maar dat was er ook al. Hè? Ja.
Mag ik nog even terugkomen op de teamsamenstelling? Want ik snap dat dat nog niet uitgekristalliseerd is. Maar er is in de raad zijn er vooral vragen gesteld over de buurtwerkers. Zou dat geëvalueerd worden? Dat zou geëvalueerd worden. Is daar al iets van bekend? Of,
Nee, daar is eigenlijk nog niets van bekend. Dus daar kunnen we ook nog geen uitspraken over doen. En dat is echt iets wat we dit najaar verder gaan uitwerken.
Oké, maar dat horen we dan van terug, van evaluatie van de buurtwerkers en de voortgang? Van de sociale teams natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Specifiek de buurtwerkersproblematiek, die pak ik niet op. Maar we stellen ons wel de vraag van, goh,
wat is de
effectiviteit van alle functionaliteiten? Ja. Want je kunt het ook nog anders zien, hè? We hebben nu de functionaliteiten zoals we gestart zijn. Maar je kunt je ook de vraag stellen, goh, zouden er functionaliteiten aan toegevoegd moeten worden? Ja. Missen we nog zaken? Hè, dus die vraag stellen
we. Ja, maar zo breed wil ik hem ook zien, hoor. Maar omdat dat een nieuwe functie is, stel ik hem even specifiek.
Ja, oké.
Mag ik ook even een vraag stellen, voorzitter? We hadden het over die effectiviteit van die teams. En missen we nog contact of missen we nog werkzaamheden? In mijn geheugen zat ook nog iets van een waakvlamcontact. Ik neem aan dat je heel veel cliënten, klanten hebt. En dan is het eigenlijk een beetje afgerond. Maar je wilt ze nog wel even in de gaten houden op een positieve manier. Ik denk dat je daardoor ook steeds meer werk krijgt. Klopt?
Ja, ergens klopt dat wel. Als je kijkt van hoe het eerder ging, dan had je een bepaald proces dat werd opgestart, je vraagverheldering. En dan keek je wat er nodig was en mogelijk werd er een maatwerkvoorziening ingezet. En dan was het proces systematisch, zeg maar, afgerond. Maar dan was het ook zo dat op het moment dat de zorg was ingezet of ondersteuning was ingezet, dat het dan bij die aanbieder lag. Terwijl we hebben vanmorgen nog een keer het proces is doorgelopen en gezegd van oké, maar wanneer sluit je nou eigenlijk een proces af? En dat is natuurlijk heel casusafhankelijk, want misschien wil je nog wel even vinger aan de pols houden. Of misschien heb je wel iets opgelost op eigen kracht van de inwoner. Maar is het wel een beetje een fragiele situatie en heb je gewoon een evaluatiemoment nodig. Dus dat is eigenlijk iets wat nu in het proces ook wordt ingebouwd. En dat betekent wel een toevoeging aan je werk.
Ja, want ik kan me ook voorstellen dat sommige zaken opgelost kunnen worden door mantelzorgers of door buddies. Maar dat je dat wel vanuit de professionaliteit moet begeleiden. Dus daar is aandacht voor. Dat is mooi om te horen.
Ja, maar je zou ook zo kunnen kijken dat door het instellen van een waakvlamcontact, het is natuurlijk wel extra werk, maar dan kun je ook latere hoge kosten kun je voorkomen doordat iemand volledig weer terugvalt. En we hebben dat ook al eerder besproken. En het zou best wel iets kunnen zijn wellicht voor de buurtwerkers die dan misschien niet die klant in eerste instantie geholpen hebben, maar misschien wel het waakvlamcontact kunnen houden in de buurt.
Mag ik ook iets aan toevoegen? Dat is ook wat er nu eigenlijk wel gebeurt. En even terugkomend ook op uw vraag van de functie van de buurtwerker. We willen natuurlijk op een gegeven moment ook een verschuiving van zorg meer naar welzijn, daar waar het kan. En zij zijn wel de afvaardiging van de welzijnsorganisatie Carrefour. Dus het is ook iets, zeg maar, wat ook in dat proces past van wat hebben we tot op heden gedaan en wat willen we eigenlijk nog richting de toekomst. Dus ik vind het ook nog iets te vroeg om daar al conclusies aan te verbinden. En ik weet niet of het aan het einde van dit jaar al de tijd daarvoor is. Maar...
Oké, dankjewel. We houden het in de gaten.
Ik zou graag nog even wat willen doorgaan op de keukentafelgesprekken. Je geeft wel aan hoe jullie het ervaren, maar is er ook al geluisterd van hoe de cliënten dat nou ervaren? Ik bedoel, zijn zij tevreden over de gesprekken, hoe die gesprekken verlopen? Voor heel veel mensen is het eigenlijk een nieuw aspect van hun werk. Ze zitten opeens bij mensen binnen, 3-4 gesprekken op een dag. Ja, iemand kan technisch binnen 3 kwartier een gespreksverslag, een gesprek doen en een verslagje maken. Maar is de cliënt uiteindelijk ook echt gehoord? Zijn de kwaliteiten van de gesprekken ook echt voldoende dat iemand ook met de juiste hulpvraag weggaat? Ik heb ook her en der wat signalen binnengekregen waar ik echt denk van, ja, hier heeft niet de juiste persoon op de juiste plek gezeten. Laat ik het maar gewoon even heel recht voor zijn raap zeggen, zeg maar. En of dat mensen gewoon zelf ook aangaven dat ze eigenlijk gewoon, ja, hopeloos in dit gesprek zaten, zeg maar. Dat medewerker van een sociaal team of zo'n team doen gewoon zeiden van, ik heb hier gewoon veel te weinig tijd voor. Ik moet een verslag maken, maar ik heb er geen tijd voor. Dat komt aan een keukentafelgesprek niet echt heel handig over, zeg maar, als iemand daar zijn leed met je deelt, zeg maar. Dus ik zou er toch wel even heel kritische opmerking willen maken. En dat is niet op basis van 1 individuele casus, maar dat zijn toch echt meerdere signalen die mij bereikt hebben. Dus het verbaast me jullie. Ik vind het mooi, hoor. En ik zou ze ook zo iets communiceren, want het gaat goed en geweldig allemaal. Maar ik wil dit signaal toch ook wel even heel duidelijk hier neerleggen.
Nou, in de specialistentafel zijn zeker casussen voorbij gekomen waar eerst een casusregisseur thuis geweest is. En daar een heel moeilijk gesprek gehad heeft en er niet uitkwam. Waardoor het opgeschaald werd naar ons. Hè. En zeker is het zo dat sommige casussen heel complex zijn. je daar als maatschappelijk werker of buurtwerker of verpleegkundige niet voor geschoold bent. Maar iedereen is wel geschoold en dat is voor het voeren van gesprekken, ook vanuit zijn professie. Dus ik merk wel dat iedereen daar voor een huis heeft. Maar niet voor al die problematiek die men tegenkomt. En als het daarna wel in de specialistentafel komt en je kan met een tafelbijeenkomst met de betrokkenen, maar ook met het gezin samen toch een plan van aanpak maken en eruit komen, hoor ik daarna meestal wel positieve verhalen. Soms niet, want soms moeten we ook uitspraken doen die helemaal niet prettig zijn voor een gezin. We moeten soms ook zeggen dat de ouders niet voor een kind kunnen zorgen, of dat een kind uit huis geplaatst moet worden. Of dat zijn natuurlijk altijd nagesprekken. Maar ook dan is er meestal wel begrip bij de ouders. Dus ik beaam wel dat soms in het begin van het proces er moeite is, ook tijdens het gesprek, thuis. Maar dat we daarna er wel met z'n allen uit kunnen komen. Want de medewerkers gaan wel bij iedereen op bezoek. Van lichte casus tot hele complexe casus. En ik snap dat een keukentafelgesprek dan niet altijd even vlekkeloos verloopt. Ja. Want je gaat heel vaak naar zieke mensen toe. Hè?
Ja, je gaat naar zieke
ouders, ja. Zieke kinderen. Psychiatrische ouders, zwakbegaafde ouders.
Maar ik weet zelf hoe het gaat in mijn eigen leven. Kijk, lastige dingen, lastige gesprekken schuif je het liefst voor je uit. En soms, ik heb ook signalen van mensen, nou, je wordt morgen teruggebeld. Dat ze bij wijze van spreken 6 weken lang niks horen. Gewoon niet om flauw te doen nu even of zo. Maar denk ik wil het signaal wel afgeven dat ook gebeurt, zeg maar. Dat mensen dan verward achterblijven van, ik zal morgen teruggebeld worden. Dat kan natuurlijk een keer een foutje zijn, daar gaat het allemaal niet om. Maar ik bedoel, als je 2 signalen daarvan hoort, denk ik,
En ik weet dat het ook gebeurt, dus wat het klopt. En dat,
of post wat kwijtgeraakt, mensen gewoon een brief sturen of het afgeven dat het later kwijtraakt. Dus ik krijg een heel positief beeld, fantastisch. En ik hoop dat u helemaal gelijk heeft, maar ik wil dit signaal toch wel eventjes krachtig, hoe zeg je dat, krachtig, Matoos? Oh, nee,
krachtig
neerleggen. Ja.
Maar dergelijke incidentele signalen zijn mij ook wel bekend. Alleen als er mij vanavond gevraagd wordt, wil je een verhaal vertellen over de ontwikkeling van de sociale teams? Dan ben ik over de hele breedte, over al die casussen die we oppakken, ben ik positief. En er zijn individuele gevallen die niet goed gegaan zijn. Die evalueren we, worden besproken met de medewerker. En er zijn ook gevallen waar een individuele medewerker van welke organisatie dan ook zelf mee heeft lopen worstelen. Terwijl we de instrumenten hebben om gewoon veel eerder de medewerker te ondersteunen. Maar daar hebben ze ook echt wel in moeten leren. We hebben een specialistentafel, waarom ga je daar dan niet heen? Die vraag hebben we meerdere malen gesteld. Ja, ik zat ermee. Dat is menselijk en dat gebeurt. Of, maar het wordt minder.
Of de mensen kunnen natuurlijk ook te licht zijn voor die functie dan.
Dat is ook soms, nog een zaak.
Ik kan wel een aantal, ik zit ook wel een beetje in die wereld, ik kan me aanvullen dat een aantal van die behoorlijk zware problematieken is. En dat zou je dan met elkaar moeten erkennen. En dat soort mensen niet meer in die trajecten zitten op de schoolfase. Dat kan natuurlijk ook wel schelen.
Nou, ook daar hebben we oog voor als managers. En ik denk, dat het nu te vroeg is om daar de balans over op te maken. Maar ook dat gaat zeker gebeuren per individu. Maar dat is echt iets voor de managers onderling.
En niet elke casus komt bij het wijkteam terecht. Hè? Er zijn ook genoeg casussen die direct naar de specialistentafel naar de specialist gaan. Ja, als je al weet van het ligt heel ingewikkeld.
Dat was mijn vraag eigenlijk. Want je hoort in de landen, ik weet niet of dat hier is, dat ook heel veel gelijk via huisartsen bij specialisten of bij zorgaanbieders terechtkomen. En waar de sociale teams of waar de indicatiestelling vanuit de gemeente helemaal overgeslagen is. Ja. Is daar een beeld van en hoe zijn de contacten met huisartsen en andere verwijzers?
Hier is heel duidelijk de afspraak gemaakt dat als huisarts of kinderarts of wie dan ook een verwijzing maakt. Wettelijk gezien heeft die arts het recht om een kind te verwijzen naar jeugdzorg. Dat hij altijd ook een format invult voor de gemeente om de beschikking aan te vragen. En dat gaat steeds beter lopen. Dus inmiddels krijgen we bijna van alle verwijzingen door externe, van tevoren al berichtje van we hebben Pietje of Jantje verwezen. Dat heeft ons best veel moeite gekost. Overleg met de huisartsen en met de maatschappen om dat voor elkaar te krijgen. Want zij hebben natuurlijk de expertise om dat zelf te doen. Maar als je dan uitlegt van de gemeente moet het financieren en we moeten zicht hebben op wat er allemaal nodig is, wat er speelt, dan zijn ze daartoe bereid. Maar de samenwerking met huisartsen op zich, ook richting wijkteam en zo, kan wel beter, vind ik. Ik merk dat er nog heel weinig casussen binnengebracht worden door de huisartsen.
Ja, want het kan administratief natuurlijk dan wel geregeld zijn, maar klopt het inhoudelijk dan ook? Want daar blijf je dan natuurlijk mee zitten.
Die verwijzingen naar de jeugdzorg wel, die klopt inhoudelijk. Alleen het voorstukje, een huisarts komt volgens mij genoeg patiënten tegen die bijvoorbeeld financiële problemen hebben of relatieproblemen of huisvestingsproblemen, die zouden prima naar het wijkteam kunnen. En we komen eigenlijk zelden een verwijzing tegen van een huisarts naar het wijkteam. Het is net of zij denken van, hé, we gaan toch niet naar beneden verwijzen. Maar ja, een cliënt of een patiënt kan meerdere problemen hebben. Hè? Ja. 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 Ja.
Worden de huisartsen ook niet gebruikt voor, of begin of dat het gemerkt wordt, of voor omwegconstructies? Als jullie bijvoorbeeld zeggen, nou, een verwijzing naar een GGZ-zorg zal te zwaar wezen, dus in deze permit niet nodig. Een ouder denkt, ik heb misschien wel handig dat ik zo'n papiertje heb voor de aanvraag van alles. Dat het dan misschien omweg zo gaat.
Dat is een paar keer voorgekomen, maar doordat de huisarts ook weer zo'n format invult, komt het altijd bij ons terug. Ja. Dus dan kunnen we daar wel over.
Want anders zou je noodloze kosten kunnen krijgen door dat soort, die dan wel voor rekening van de gemeente komen.
Ja.
Ja. Ik heb een vraag over de mond vol over langer zelfstandig samenwonen. Ach, samenwonen. Wonen. Ook samenwonen kan ook natuurlijk. Nee, maar kunt u dan, want u komt ongetwijfeld gevallen tegen, waarin u zegt, ja, maar dit is absoluut onverantwoord dat die meneer of mevrouw hier nog langer alleen woont. Ja, en die moet een plekje hebben. Komt u daar, is daar voldoende aanbod voor hier in de Noord-Oostpolder? Want daar heb ik wel eens zo mijn twijfels over. Dat kan natuurlijk een stuk beter en lopen we dan niet, als we niet snel daarop ingrijpen, achter de feiten aan. Want we zitten hier natuurlijk wel in een gebied met enorme sterke vergrijzing. Dat moeten we natuurlijk niet onderschatten. Dus hoe verhoudt zich dat in de praktijk? Zeg maar, komt u daar wel eens gevallen van, die man of vrouw zou wel graag, maar dat kunnen we niet, want er is niks beschikbaar. Heb ik het niet over de intramurale zorg, dus het verzorgingshuis zelf niet. Want ja, dat is ook al een lastig verhaal. Nee, gewoon. Een beschikbare woning. Ja, ik.
Ik ga je gewoon weer zitten. Nee, volgens de G4 ging dat niet goed met de communicatie naar de buitenwereld of zo. Maar goed, dat is. Dus dan luister ik en dan pak ik de andere microfoon. Maakt het net zo makkelijk. Maar wat hier Nijnam eigenlijk vraagt, inderdaad, van, dat heeft niet zozeer te maken met sociaal team, maar is de woningvoorraad voldoende voor mensen met een bepaalde problematiek? En wat wij, als het gaat om aangepaste woningen, hebben het beleid dat we samen met de woningbouwvereniging, dat we een woning een maand vasthouden. En voor die groep komt er niemand, wordt die ingevuld door een ander. Als het echt gaat om woningen, ja. Dat is eigenlijk gewoon de lijn. En is er voldoende woningaanbod voor andere type zorg, dan weet ik niet precies op wat voor type zorg u dan bedoelt. Maar aangepaste woningen houden wij een poosje vast. Is er niemand voor, dan gaat die gewoon door voor de normale verhuur. En daarnaast heb je natuurlijk de verpleeghuiszorg en nog heel veel type zorg.
En vragen ze ook van, dat is allemaal leuk, want ik bedoel, inhoudelijk kunt u dat allemaal wel goed beoordelen. Maar dan moet er vervolgens wel een stap gemaakt worden om die mensen dan ook werkelijk en naar een plek toe te brengen waar ze zich wel goed kunnen bewegen, thuis voelen. En nou, het lijkt mij dat daar nog wel eens een hapering in zit van er is niet voldoende beschikbaar. En dan heb ik het niet echt over mensen die een rolstoel te hangen, maar nee, echt over mensen waarvan het niet meer vertrouwd is dat ze nog naar boven gaan om zich te douchen en dat soort dingen. Ja, daar heb ik het eigenlijk over. Gewoon die eenvoudige dingen, want ja, in een verzorgingshuis kom je ook niet meer zo gauw. Ja, nee. En dan moet je dus wel een alternatief hebben, voldoende alternatief.
Ja, maar dat is wel moeilijk om daar zo eenduidig zomaar even een antwoord op te geven. Want als het gaat om verpleeghuiszorg, dan heb je daar ook een indicatie voor nodig. Maar heb je het over, mevrouw Goud noemt het voorbeeld al van iemand die bijvoorbeeld een opname richting de GGZ moet. Hè? Soms kan je er terecht, maar soms heb je een paar weken nodig om rond te bellen voordat er plek is. Is er dan onvoldoende aanbod of is het op dat moment even vol en stagneert de doorstroom? Dus dat is moeilijk om daar nu een hele een afspraak over te doen of er voldoende is of onvoldoende. Dat kan eigenlijk niet. En het gaat dus ook van jong tot heel oud. Dus dat is ook nog wel heel breed. Dus dat is lastig om dat 1, 2, 3 zo te beantwoorden.
Ja. Hoe gaat het op het moment dat er zorg nodig is, zeg maar, buiten de contracten om op dit moment? Dus iemand heeft zorg nodig waar jullie geen contract meer hebben, of zorg buiten de regio. Kan dat worden ingevuld of wat is jullie beleid of handels- of werkwijze daarin?
Nou, als we echt goed kunnen onderbouwen dat daadwerkelijk zorg nodig is die niet ingekocht is, hè, is het ook echt zorg van een aanbieder die dat juist in huis heeft wat niet aangekocht is. Dus dat kan een overleg met de gemeente, kunnen we dat eigenlijk altijd inzetten. Hè, wat we wel gemerkt hebben is dat bijvoorbeeld een, je had ze altijd van die zorgmakelaars in het verleden, voor 1 januari. dat die bijvoorbeeld met hun gezin een plekje hebben gevonden, die niet ingekocht is, maar dus ook niet voldoende kwaliteit kan bieden. Daar zijn wel een aantal casussen van tegengekomen. Hè, van een gezin of kinderen die ergens in zorg zijn, waar bijvoorbeeld niet echt professionele mensen werken. En waar je eerder achteruitgang ziet dan vooruitgang. En daar zijn we wel kritisch over. Hè?
Dan bedoel je bij de huidige aanbieders al? Of bij aanbieders buiten?
Bij de niet gecontracteerde aanbieders.
Oh, bij niet gecontracteerde, ja.
Wat gebeurt er dan?
Dan hebben we bijvoorbeeld een stevig evaluatiegesprek. Hè, om echt te bespreken wat er mis is gegaan. En wordt er binnen de gemeente wel besloten dat daar niemand mee heen gaat, voorlopig. Hè, en dat er echt goed gekeken wordt naar wat is er in huis, hè, welke professies werken er. Staan ze ergens geregistreerd? Is er een keurmerk? Nou, ik heb daar niet zoveel verstand van, maar hè, dat...
Is het meer dat of is het ook meer andersom? Dat je zegt, wil iemand heeft bijvoorbeeld een hele specifieke verslaving, noem maar wat, bijvoorbeeld, mm-hmm. zegt, nou, dan moet je echt naar Groningen toe, want daar zijn ze daarin gespecialiseerd. Ik bedoel, is dat het meer of is het meer die zegt, nou, we komen toch wel wat dubieuze kwalitatieve...
Nee, dat eerste is het meer.
Misschien nog even aanvullen, voorzitter, want we hebben eind 2014 natuurlijk alle aanbieders gevraagd, hè, met wie onze inwoners een afspraak hadden over zorg of wat dan ook. Die hebben gevraagd om zich te melden en een contract af te sluiten met de gemeente. Dat hebben we ook bekeken en gedaan. En die uitvraag hebben we daarna nog een keer gedaan en gekeken van, goh, missen we nou belangrijke aanbieders in ons gebied die we nog alsnog moeten contracteren? En we hebben nu zoiets dat we zeggen, nou, nu hebben we eigenlijk... het verhaal, het aanbod wel compleet. Er kan inderdaad nog een keer een problematiek opduiken te zeggen, hey, dat missen we. Maar we hebben nu wel gezegd, er is eigenlijk wel een opnamestop voor nieuwe zorgaanbieders als het gaat om hetzelfde. Omdat we ook heel nadrukkelijk in 2014 eigenlijk aan iedereen gevraagd hebben, meld je aan. En dat was de kans voor alle partijen die nu zorg verlenen in dit gebied. En daar hebben we nog op aangevuld en nu hebben we gezegd, het is nu even voldoende.
Mag ik zo langzamerhand concluderen dat iedereen zijn vragen gesteld heeft? Dan wilde ik meneer Schepers vragen. Nou, vooruit dan. En dan is het laatste.
Ja, over de PGB's. Kun je daar iets van vertellen? Hoe het met de PGB's gaat en of die administratieve romslom waarvan je hoort in de landen hier ook nog speelt. Hebben jullie het lokaal allemaal op orde? Hoe zit het met... gewoon weer vertel eens wat over de PGB's.
En hoe het bij de herindicaties, hoe dat loopt, als ik nog even mag, mevrouw de voorzitter.
Voorzitter, mag die wat aanvullen? Als het gaat om het verhaal wat de staatssecretaris onlangs in de krant heeft gebracht. Die heeft eigenlijk aangegeven dat eigenlijk alle herindicaties voor 1 oktober moeten plaatsvinden. Omdat hij daarmee de SVB ook 3 maanden de tijd wil geven om de administratie vervolgens op orde te brengen. Dat is iets wat de staatssecretaris heeft gevraagd aan de gemeente. We hebben eigenlijk met elkaar afgesproken dat we dat niet acceptabel vinden, maar ook niet realistisch vinden. Omdat het is nu bijna 1 september. Dat betekent dat wij nog 1 maand hebben voor ruim 100 herindicaties, als er niet meer zijn. Dat bestaat gewoon niet als je dat met keukentafelgesprekken en op een kwalitatief goede manier wil doen. Daarnaast vinden we ook dat de SVB hierin een eigen verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat ze nou langzamerhand hun administratie op orde hebben. Dat hebben ze nog steeds niet. Er zijn nog steeds PGB-houders in ons gebied die aangeven dat de SVB zegt dat bijvoorbeeld het budget op is, terwijl wij allang de zaken gewijzigd doorgegeven hebben. En dan moeten we er achteraan bellen, dat doen we dan ook. En dan wordt de boel weer aangepast bij de SVB, maar de SVB heeft de zaak niet op orde. Dus dit lijkt een beetje een escape voor de SVB om hun tijd te geven om de boel op orde te brengen. Nou, daar gaan we niet aan meewerken. Wij vinden eigenlijk het belangrijke dat de herindicaties op een zorgvuldige manier gebeuren. En we zeggen ook wel, als je nou nu een herindicatie doet voor iemand waarvan de indicatie pas in december afloopt, dan heb je misschien nog heel veel weken waar heel veel kan gebeuren, wat misschien leidt tot een ander gesprek. Dus dat vinden we ook niet passend. Dus wij houden gewoon onze planning aan. En mensen krijgen tijdig een gesprek voor een herindicatie, maar we gaan niet alles voor 1 oktober doen. En wat zei hij eruit doen? Als hij goed luistert, dan weet hij het nu, maar... Maar ik denk dat we daar in de regio met elkaar ook nog wel over zullen hebben. En ik verwacht dat heel veel gemeenten erover zullen mopperen. Wij zijn natuurlijk relatief een kleine gemeente. Maar als het gaat om grote steden moet je kijken wat voor capaciteit je moet inhuren. En dan ook nog kwalitatief goed personeel die dit ook in staat is om dit goed te doen. Dat je binnen 1 maand al je herindicaties erdoor moet pompen dan bijna. Dat vinden wij niet oké.
Mevrouw Uitenbilgen, u had nog 1 heel klein vraagje.
Ja, en dat was altijd... Het doel van deze hele transitie en transformatie is dat de mensen uiteindelijk gelukkiger worden in de polder. Dat zouden we met z'n allen graag willen. Is dit een goede weg?
Ik denk dat we goed op weg zijn. Ik denk alleen dat die 31 eikpunten, dat moeten gaan aantonen straks. En dat kunnen we nu nog niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat we goed op weg zijn. Ja.
Ik ook, als ik zie hoeveel meer we nu samenwerken, hè, als ketenpartners in de polder. En hoeveel nieuwe mensen je tegenkomt en wat je nu weet van elkaar, wat je doet en wat je kan. Dat is al heel veel meerwaarde. Ja. En één gezin, één plan is een groot voordeel. Dus ik denk dat we op de goede weg zijn. Er zijn nog genoeg knelpunten, maar ja.
Goed zo, dat klinkt positief. Meneer Schepers heeft nog twee sheets waar hij graag mee dit onderwerp wil afsluiten.
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar dat voelt wel een beetje als een anticlimax na dit gesprek. Die twee sheets van mij. Dus ik hou het heel kort. En ik sluit aan op dat wat net gevraagd werd. Ja, ook mijn perceptie is dat we ontzettend op de goede weg zijn. De afgelopen jaren zijn al die mensen die aan die transities gewerkt hebben heel erg gefocust geweest op 1 januari jongstleden. De organisatie moest klaarstaan, de systemen moesten klaarstaan. We moesten allerlei dossieroverdrachten realiseren. Dus heel erg op de operatie gericht. En wat we de komende maanden gaan doen, dat staat als het goed is op deze jaar, is weer naar de maatschappelijke partners en inwoners terug op de vraag van de ingeslagen route. Zijn we op de goede weg en wat zijn nou nog de grote vraagstukken die we hebben te beantwoorden? En daarmee hebben we de transformatieagenda, denk ik, te pakken waar we dan de komende jaren aan gaan werken. Nog even over de centen. U heeft ook een investeringsplan vastgesteld voor dit jaar. De stand van dit moment ziet er ongeveer zo uit. Dus er is nog wat ruimte voor de rest van dit jaar. Besteed en verplicht hebben al bij elkaar opgeteld. Ja, het is een tabelletje. Ik snap dat u het even tot uw doel moet laten dringen. En als het gaat over de begroting 2016 en het investeringsplan, als het aan ons ligt, dan moeten we nog mee naar het college, is dat we geen investeringsplan doen. Want het is nu gewoon werk en uitvoering geworden en dat vraagt niet om investering, maar dat vraagt om scherp nagedacht hebben over of extra werk ook tot extra formatie leidt structureel. En daar ook gewoon met een eerlijk verhaal over komen. Daar wordt op dit moment aan gewerkt en dat wordt vertaald naar de begroting 2016. Dus dat krijgt u ook bij de reguliere begrotingscyclus bij wijze van voorstel van het college. Nou, dat was sheet nummer 2 en... Dank u wel wat ons betreft voor uw aandacht en heel mooi dat u zoveel vragen heeft. Ja, vind ik heel mooi.
Nou, dan wil ik u ook allen bedanken voor de aanwezigheid en de uitleg en alles wat we te oren zijn gekomen. En ja, daarbij sluit ik ook dit agendapunt af. Dank u wel voor uw komst. Oh, de vraag was of we de sheets zouden krijgen en die komen. Ja. Verder kunnen wij doorgaan met het volgende agendapunt. We kunnen ook besluiten, als jullie dat willen, om eerst pauze te houden. Ik stel voor om gewoon door te gaan. Oké, prima. Dan gaan we door met agendapunt 4. Motie burgerhulpverlening reanimatie van de ChristenUnie, SGP en de SP. Ik neem aan, meneer Simonsen, dat u... de motie gaat behandelen?
Ja, graag. Als u me dat toestaat.
Ja, gaat uw gang.
Ja.
Mevrouw Hoekstra dat moeten doen, maar die is in een andere club bezig. Vandaar dat ze mij gevraagd heeft om dit te behartigen. Even voor de volledigheid. De motie heeft ook steun van ONS gekregen. En ik moet misschien voor de volledigheid ook eventjes het voortraject behandelen. De fractie van de SGP in de provincie heeft daar een motie ingediend en die komt eigenlijk op hetzelfde neer. Deze motie die werd gesteund door GGD en de regionale ambulancedienst. En het probleem wat de provincie in deze motie aankaartte was onder andere de aanrijdtijd en het gebrek aan mensen die het vallen onder de titel BHV. De fractie van SGP in de provincie had het idee min of meer gepikt van de provincie Limburg. Die zaten met hetzelfde probleem. En dat is opgepakt door de VVD daar. Die hebben een initiatiefvoorstel gemaakt, gesteund door VVD, CDA, SP, PvdA, D66. En uiteindelijk werd het statenbreed gesteund. Wat is er gezegd toen de motie in de provincie Flevoland behandeld werd? Het zou fijn zijn als de gemeente hier ook steun aan gaf. Tjetske, mevrouw Hoekstra, sorry, die heeft daarbij gezeten en die heeft dat natuurlijk direct opgepikt en gezegd, dat gaan wij doen in de gemeente hier. En die motie die ligt voor. Nou heeft ze daar een toelichting bij gegeven. En ja, iedereen kan lezen, denk ik. Hè? Jawel, hè? Ik hoef dat niet opnieuw te doen. Zegt u het maar.
Mag ik aan de indieners vragen of ze op de hoogte zijn van de pilots die momenteel in Luttegeest en Tollebeek lopen?
Ja, daar ben ik van op de hoogte. Ik moet zelfs een compliment uitdelen. Wat er daar gebeurt met die pilots, dat gaat uitstekend. Er is onderzoek naar gedaan en in Tollebeek en Luttegeest gaat het goed.
En zijn de indieners ook op de hoogte dat 27 oktober op het provinciehuis in Lelystad voor alle dorpen en voor alle wijken in Emmeloord een bijeenkomst georganiseerd is om dit pilot in de hele polder te gaan uitrollen?
Daar ben ik niet van op de hoogte.
Want mijn vervolgvraag is dan, wat wilt u nog meer?
Ja, wat wilt u nog meer? Wij hebben dat samengevat in het verzoek aan het college. Ja, we hebben dat samengevat in een verzoek aan het college. En ik denk, hoe je er ook tegenaan kijkt, of je nou zegt, ja, het is een taak van de gemeente of het is geen taak van de gemeente, dat je dat alleen maar positief kunt waarderen.
Maar moet je iets positief waarderen wat al georganiseerd is vanuit de burgers en vanuit de GGD? Wat voor rol heeft de gemeente dan nog, behalve misschien een advertentie in de krant zetten of wat dan ook, wat nou, ze misschien toch al wel doen. Ja, dus moet je daar een motie voor indienen?
Dat laatste, mevrouw Uitenwillige, daar gaat het natuurlijk ook om. Om de communicatie naar de burger toe. Want het blijkt steeds weer in deze onderzoeken dat we BHV'ers te weinig hebben. En dat heeft ook ons ook genoopt te zeggen, dan zullen wij proberen om het college zover te krijgen dat zij daar handen en voeten aan kunnen geven na onderzoek. Maar misschien dat na onderzoek dan ook geldt dat dat gedeelte van de 27e oktober meegenomen kan worden. Want dat is, als dat waar is, en ik neem aan dat het waar is, dat is natuurlijk wel heel belangrijk.
Ja, en er is precies bekend ook hoeveel BHV'ers zich op hebben gegeven nu bij Hartslag Nu. Want dat is de organisatie waar het zich op moet geven. Hè? Dus per dorp en per wijk is precies bekend waar de mensen zitten. Dus er is al verschrikkelijk veel gedaan.
Voorzitter, mag ik er nog iets aan toevoegen?
Want, meneer Simons, wilt u het lampje uit doen of het microfoon uit?
Politieke Unie en ONS en de VVD hebben op 26 februari 2009 een motie ingediend. En dat heeft ertoe geleid dat in alle dorpen en in Emmeloord AED's zijn geplaatst. Ook in de dorpen waar geen gemeentelijke gebouwen waren en mensen ook zijn opgeleid. Ik denk ook verder dat het geen taak voor de gemeente is om hier verder aandacht aan te besteden. En ik denk ook vanuit de bedrijven gezien dat er ook al, dat is natuurlijk te meten, heel veel mensen met BHV's en ploegleiderschappen zijn.
De informatie die tot ons gekomen is, is deze, dat er te weinig BHV'ers waren, te weinig AED-kastjes. Wij hebben destijds als fractie, toen u de motie heeft ingediend, gezegd, al zou het maar om één mensenleven gaan wat ermee gered wordt, wij steunen deze motie. En dat geldt eigenlijk ook voor dit verhaal. Als je deze motie ziet, Al zou het maar voor één persoon gelden, dan zeggen wij, dan is dat een nuttige motie.
Maar misschien kunt u uitleggen, maar misschien kan de wethouder er ook wat op zeggen over wat voor acties ze nog meer dan wat er nu al gebeurt zou kunnen ondernemen. Maar bijvoorbeeld in Emmeloord zijn nu 60 mensen aangemeld bij Hartslag Nu. Er zijn, ik weet niet precies het aantal, maar alle bedrijven kunnen hun kastje aanmelden bij Hartslag Nu. Dus er is al zo verschrikkelijk veel. En het, als die pilot uitgerold wordt naar de hele polder, dan denk ik dat wij het fantastisch voor elkaar hebben. En wat moet er dan nog meer? Dus ik twijfel een beetje aan de zin van de motie.
Ja.
Los dat ik het een goed standpunt vind, daar gaat het helemaal niet om. Maar hoe meer, hoe beter.
Kijk, we zijn natuurlijk voor onze eigen gemeente bezig, maar dit is ook een zaak van heel Flevoland. En als provincie zegt, gemeente kom in actie, dan doen we dat middels een motie. Maar misschien kan de wethouder er wat op aanvullen.
Misschien wil de wethouder dat ook wel doen. Gaat uw gang.
Ja, ik wilde wel wat op aanvullen, omdat ik inderdaad ook wel vind dat wij al heel veel dingen hiermee doen. Kijk, als je kijkt naar het totale beeld in Flevoland en je kijkt dan naar het aantal BHV'ers of mensen die zich gemeld hebben om mee te doen aan Hartslag Nu in relatie met de meldkamer, dan zijn het zo'n 563. En als je dat vertaalt naar het aantal inwoners, zijn dat er maar heel weinig. Als je kijkt wat daarvan het aantal BHV'ers is wat uit de Noordoostpolder komt, is dat meer dan de helft. Dus wij hebben in Noordoostpolder, zijn we al wat langer geleden. Het begon met een motie 2009 dat wij extra AED's hebben aangeschaft. Maar we hebben ook gezegd, wij doen de opleiding en de training. Maar daarna trekken we ons als overheid terug. Toen zijn we vervolgens wel, omdat er een vrijwilligersinitiatief is ontstaan toen in Tollebeek. Met vrijwilligers die hebben gezegd, wij willen op het moment dat er wat aan de hand is, kun je ons oppiepen. En dan vliegen wij naar de AED in het dorp en proberen er zo snel mogelijk bij te zijn. Dat was ook in Luttelgeest. Maar toen bleek eigenlijk dat je met zo'n vrijwilligersgroep samen met Hartslag Nu direct aangesloten zou kunnen worden op de meldkamer. Zodat ze in de meldkamer de gegevens hebben van de vrijwilligers of van één mobiel nummer. En meteen de vrijwilligers in de dorpen die hier aan meedoen, dat je die kan activeren. Die pilot loopt, daar is de GGD ook bij betrokken, die is er erg enthousiast over. We hebben gezegd, als dat goed loopt in Doetinchem en in Tollebeek, dan willen we daar wel verder mee. Het is iets wat heel erg vanuit vrijwilligers komt. Dus we hebben ook tegen de GGD gezegd, we willen daar geen projectorganisatie of wat dan ook op. Dit komt gewoon vanuit de mensen zelf die BHV'er zijn. Die hebben gezegd, we willen ons ook op een andere manier inzetten. Daarnaast traint Hartslag.nu elk jaar allerlei mensen voor herhalingscursussen. Die zijn zo fanatiek met dit hele onderwerp. Die vragen aan iedereen, wil je je beschikbaar stellen in je wijk of je dorp voor dit netwerk? En een aantal mensen willen dat, maar een heel aantal mensen willen dat ook niet. En wij kunnen niet alle inwoners in de Noordoostpolder die BHV opgeleid zijn verplichten om mee te doen aan deze pilot of om aangesloten te worden via Hartslag Nu op de meldkamer. Maar er is een enorm netwerk al in de polder. En vergeleken, nou wij zitten op 0,51% geloof ik per inwoner. Als je dat zou willen vertalen, dat is ongeveer vergelijkbaar met de provincie Friesland. Dus we zitten daarin niet zo heel erg raar. Als je het vertaalt sec naar de provincie Flevoland, dan komen we veel lager uit. Maar wij hebben veel vrijwilligers die zich inzetten voor deze pilot in vergelijking met de rest van Flevoland. Dus als het gaat om emotie in de provincie daarin andere gemeentes oproepen om hier wat mee te doen, ja, dan zou dat goed kunnen. En hebben we ook wel vaker gezegd, dan kan je Tollebeek en Luttelgeest mooi als pilot gebruiken om te kijken hoe dat daar ook gaat. Dus ik vind de motie inderdaad ook overbodig, omdat ik denk dat wij niet heel veel meer kunnen doen. De dorpsvoorzitters of de dorpsbelangen zijn benaderd, geïnformeerd over dit punt. Er komt nog een bijeenkomst. De BAN is benaderd. Rotary, de serviceclubs, om te vertellen dat we dit zo doen en dat dit er is. Dus volgens mij strekken we ons maximaal uit om mensen die BHV'er zijn, kunnen reanimeren, betrokken te laten zijn bij dit hele verhaal. En veel meer kunnen we volgens mij niet doen. Ook de aanrijdtijd van de ambulance waarover gesproken wordt. Er wordt het cijfers aangehaald van 2012. Dat is inmiddels, we zitten net boven de 5% afwijking. Maar dat is op zich ook netjes. We horen onder de 5% te zitten. Maar we zitten nu op 5,6 zo uit mijn hoofd het laatste kwartaal. Als het gaat om de 15 minuten grens. Veel te laat voor reanimatie, maar dat werd ergens in het voorstel of in de tekst ook aangehaald. Maar dat is inmiddels ook wat langer geleden. Dus wat mij betreft is de motie inderdaad wat overbodig, omdat we hier al heel veel aan doen. En als je de cijfers vertaalt naar het Flevoland of naar de Noordoostpolder, dan zijn die gewoon absoluut heel netjes. En ik wil op zich het stukje waar ik dat in heb staan of de memo wil ik u ook nog best wel toesturen als dat helpt voor onderbouwing.
Mag ik dan een aanvullende soort van concluderende vraag stellen of ik het al goed begrijp? Dan zouden wij eigenlijk tegen de provincie moeten zeggen, nou, hè, u vraagt, of en dat zou ik dan meneer Simons en mevrouw Hoekstra mee willen geven. Je kunt vragen, ondersteun ons als gemeentes door ook zo'n motie aan te nemen en de druk bij de provincie op te voeren. Maar eigenlijk zouden we tegen de provincie moeten zeggen, komt u eens even kijken hoe wij het hier doen. Want eigenlijk zijn we met die pilotprojecten gewoon een goed voorbeeld.
Maar het rare is ook dat het dus al georganiseerd wordt in het provinciehuis van Lelystad. Voor de winkeliers, voor iedereen die maar een uitnodiging wil of kan hebben. Dus ik zal u de uitnodiging wel even doorsturen.
Prima.
Ja?
Meneer Simons, heeft u genoeg respons gehad?
U weet genoeg. En wat gaat u ermee doen, bedoelt u? Ja.
Ja,
ik wilde als verminste even met mijn rookstaan.
Ja, dat dacht ik al. En ik denk dat wij gewoon afwachten of de motie wel of niet ingediend wordt. Ja, oké, dank u wel. Dan gaan we door naar agenda punt 5. En dat is huisvesten de Fladderriep in Krachenburg. Die vragen om een aanvullend krediet. Maar ik zie dat de wethouder er niet... Of neemt u het over, mevrouw Bogaert?
Nee, dat was niet van plan.
Oh.
Het zou handig als het zijn als...
Misschien, ja. Zijn, ja, we, ik neem aan dat het een hamerstuk is, of niet? Ja, sorry, ik mag natuurlijk helemaal niet zo voorbarig zijn als voorzitter, maar...
Ik denk dat een heel eenvoudige vraag is die mevrouw Bogaerts best wel kan beantwoorden. Daar hebben we meneer Wijnands denk ik niet voor nodig. Kijk, het gaat hier om een uitbreiding en renovatie, hè? En dus ik vind het een geweldig voorstel, laat ik dat eerst even zeggen. Waarom? Omdat er natuurlijk ook een fors minder financiële middelen ingestopt worden. Maar mijn vraag is eventjes, schept dit misschien geen precedent voor andere gevallen? Ja, je zou het haast niet durven vragen natuurlijk, omdat er zoveel in bezuinigd wordt. Maar...
Ik heb deze vragen vanmorgen bij meneer Bruhl gesteld. Want het leek mij een vrij technische vraag ook. En omdat dat stuk bij zat, had ik dezelfde vraag. En hij gaf aan, omdat het nog in ontwikkeling is, hè, dat stuk op dat groot onderhoud voor de scholen verplaatst is naar de scholen zelf. Dat in ieder geval dit hier daar geen enkele reden voor is. Dat
dank u, wethouder.
En dat is meneer Bruhl heeft, en dat geloof ik ook wel, denk ik, omdat het ook één school in het dorp wordt, ja, dan heb je sowieso al een unieke situatie. Ja. Het is wel, en dat zou ik meenemen, het is toch goed dat er vaste regels vastgesteld worden. En dat sluit aan.
Oké.
Okay. Kunnen we het hiermee doen? Ja. Vindt iedereen dat goed? Jan, wil je even, sorry meneer Simons, wilt u een microfoon uitzetten? Kan ik dan de vraag stellen? Is dit een hamerstuk voor iedereen? Oké. Okay. Nou, bij deze. Fijn, hartelijk dank allemaal voor uw aanwezigheid. En dan zijn we bij punt 6 en dat is de sluiting. Bij deze sluit ik de vergadering. Hartelijk dank, iedereen.